Goed. Sommigen zeiden, wat heb je verteld van de boot, want de opname was per ongeluk mislukt. Vorige keer. En het is toch wel een prachtig beeld van de Colossensebrief. Want ik heb dit bootje gemaakt, mijn vader was siersmid en ik heb het van hem geleerd. Dit was mijn eerste werkstuk. En mijn vader had hier nog bonifaties op, de verkondiging van het evangelie. En dat heb ik gemaakt. Ik was nog niet zo ver dat ik bonifaties kon smeden, dat kwam later. Maar ik heb hem gemaakt. En dat is de Colossensebrief, hoofdstuk 1. Want Christus heeft alle dingen bestaan tezamen in hem en door hem en zijn tot hem. Dat is het eerste. Hij heeft u en mij gemaakt. Toen heb ik verteld dat ik dit werkstuk uitgeleend heb aan een museum. En het is gestolen. Dat is niet waar. Maar ik moest er toch iets bij vertellen. Het was gestolen en 4, 5 maanden later zag ik hem in een winkel staan. En toen zei ik, die heb ik gemaakt. Ja, zit die winkel hier, dat kan wel wezen. Maar hij is nou van mij. En toen moest ik hard werken om hem te kunnen kopen. Ook dat is de Colossense 2 vers 18. Hij heeft, en daarom kan ik ook zeggen, deze, als hij gemaakt is door mij en ik heb hem gekocht, dan is hij 2 keer van mij. En dat is met de Heer Jezus Christus gebeurd. Hij heeft u gemaakt in een nieuwe schepping en hij heeft u gekocht en betaald door zijn bloed. Deze is 2 keer van mij, zegt de Heer Jezus. En zo kan je dat ook van mij zeggen. Je bent hij, ik, u, die gekocht en betaald bent met zijn bloed. Hij is voor de hele wereld gestorven. Maar alle die in hem geloven, zijn door de prijs van zijn bloed gekocht en betaald. Dat is eigenlijk de kern van de Colossensebrief. Daar heb ik het vorige keer gehad en ik had ook een kussen. Want Paulus had slapeloze nachten. En hij maakte zich grote zorgen over de gemeente. En ik geloof dat het ook goed is dat we ons dat gaan realiseren. Als u 2 Korinthe 11 leest, vers 28, dat hij niet alleen met zoveel dingen te maken heeft gehad, vervolgd is. 2 Korinthe 11. En dan vanaf vers 23, dan leest u dat, maar in vers 28 staat dat hij zich grote zorgen maakte over de toestand van de gemeente. En dat hij daarvoor aan het bidden was. En dat hij wist dat er wolven in schaapsklederen zouden zijn. En die als het ware de gemeente van binnenuit kapot zouden maken. En hij was er alert op. Ook in de Colossensebrief. En we hebben vorige keer toen gezien dat er 3 dagen dingen waren in hoofdstuk 2 vers 1 tot 10. Waarvan ik er aan 2 toegekomen ben. Namelijk allereerst geloof. Hij had hun geloof gezien in de Heer Jezus Christus. Dat staat er ook in vers 6, 5 daarvoor. Want ik ben al lichamelijk afwezig. Toch ben ik in de geest bij u. En ik zie met blijdschap de goede orde onder u, de vastheid van uw geloof in Christus. Waar is je geloof op gericht? Op manifestaties? Op rituelen? Of is je geloof op de Heer Jezus Christus persoonlijk gericht? Ik geloof niet iets, ik geloof in iemand. Ik geloof in een persoon. En daar gaat het om. En hij die in het woord wordt geopenbaard, Paulus verblijdt zich daarin. Maar Epaphras, die de stichter was van de gemeente, is 5-6 jaar later naar Paulus in de gevangenis gegaan. En hij maakte zich grote zorgen, omdat er in de gemeente er mensen waren die zeiden dat je meer nodig had dan alleen maar de Heer Jezus. Rituelen. En dat moest hij uitleggen. Dus vandaar ook dat hij zegt ook, ho. Je bent gekocht en betaald met het bloed van de Heer Jezus Christus. Geloof dat. Het tweede wat hij zegt is namelijk, gedraag je daarom en wandelt anders. En dan moet je geworteld zijn. Vers 7 van hoofdstuk 2. Opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Als je de Efezebrief hoofdstuk 3 leest, dan zie je eigenlijk hetzelfde. Alleen dan ben je geworteld in de liefde. En wie is de liefde? Christus zegt, ik ben de liefde. En die liefde, Romeinen 5, vers 5, is in u en mijn hart uitgestort. Gelooft u dat? En dan zegt hij eigenlijk, houd er rekening mee, vers 9, dan ga ik met u lezen. Colossense, hoofdstuk 2. Want dan zegt hij uiteindelijk ook, waakt, want er zijn dingen die plaatsvinden die niet kunnen. En dan gaat hij 5 metaforen gebruiken, beeldspraken. Eigenlijk beelden ze hetzelfde wel uit, maar op een andere manier. Om 1 ding duidelijk te maken, Jezus Christus is Heer. In hem is alle volheid. Vers 9. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt, volwassen, volgemaakt. Want dat betekent het woord. In hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem, en dan komt die eerste metafoor, bent u besneden. Met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam, van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Dan komt de tweede metafoor. U bent immers met hem begraven in de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werkingen van God. Dat opwekken is de derde, de opstanding. Een metafoor, hij gebruikt 3 voorbeelden al. Besneden zijn, doop. En in wezen opstanding. En dan staat er in volgende vers. En u heeft hem toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees samen met hem levend gemaakt. Door al uw overtredingen te vergeven. Dan komt de vierde metafoor. Een handschrift. Dat tegen ons getuigde werd uitgewist. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. En hij heeft de overtreders en de machten ontwapend, daar hebben we de 5e metafoor, die openlijk ten schande gemaakt. En daardoor over hen getriomfeerd. 5 metaforen. 5 duidelijke beelden die u en mij voorgelegd worden. Hij maakte zich zorgen. En ik denk dat we dat zelf ook wel mogen doen als we om ons heen kijken. Ik lees het Reformatorisch Dagblad. En daar komt dan naar voren met allerlei onderzoeken dat 80% eigenlijk het nou niet zo nodig vindt dat het woord open gaat. Liederen vinden ze belangrijk, daar zit ook al een stukje woord in. Dus of het woord wat korter mag. Soms krijg ik de opdracht om maar 20 minuten te spreken, dan zeg ik nodig maar een ander uit, want daar kom ik niet voor. Ik ga geen 20 minuten. Het woord moet langzamerhand blijkbaar dicht blijven. Maar het woord moet geopend worden. Dat is de kern waar de eerste christenen bij elkaar komen. En kwamen. Handelingen 2. De leer der apostelen. Daarvoor kwamen we bij elkaar. Maar ook corona heeft iets bijgedragen. Als ik het van mijn eigen dochter hoor dat de gemeente uit 400 man bestond. Maar na corona niet meer dan 200. Waar waren die 200? 5 duidelijke groepen voor kinderen. Die zijn er niet meer. Waar zijn ze dan? Oh, we kunnen het duidelijk doen in mijn pyjama achter het beeldscherm en dan kunnen we het ook volgen. Maar waar is de gemeenschap? Breking des broods. Bedankbaar dat we dat nog steeds mogen doen samen. Doe dit totdat ik kom. Tot mijn gedachtenis. En we zien langzamerhand dat het verdwijnt. En dat mensen alleen maar zeggen, kerken, nou laten we maar het avondmaal doen met Pasen. Dat is een mooi beeld. Goede Vrijdag, Pasen, hebben we 1 keer per jaar het avondmaal. Langzamerhand zien we Christus te verdwijnen in de opdracht die hij gegeven heeft. En de gebeden. Dat zijn de 4 die genoemd worden in Handelingen 2 vers 42. En we zien een vervlakking. En Paulus had daar slapeloze nachten van. Dat zegt hij in 2 Korinthe 11 vers 28. Hij maakte zich daar zorgen over. En alles wat er met hem gebeurd was zelf. Ach, hij wist dat hij vervolgd werd. Hij wist dat er haat zou worden. Hij wist dat er strijd en vervolging zouden zijn. En we hebben het weer gehoord. Hieraan. Zorgen. En dan maakt hij zich zorgen over bijvoorbeeld een groep die zich infiltreerde. En het is wel goed hoor dat u dat weet, dat waar gaat het om? Het gaat om wat een mensenhart gelooft. Want wat hij gelooft, dat is hij. Alles uit mijn hart, uit mijn leven, uit mijn kenmerken van mijn karakter, van mijn leven met God, komt vanuit je hart. En God zegt, daar komt het. Zoals een mens zijn hart denkt, zo is hij. Bedenk daarom de dingen die van boven zijn. En daar is Christus. Dat is het aspect waar het om gaat. Wandel, geworteld, opgebouwd in hem. En als ik in Jeremia lees, dan zie ik al, en u moet dat maar eens lezen in Jeremia 5, en vooral de latere versen van 30 tot en met 31, dan is de situatie dat Jeremia moet zeggen, jullie luisteren niet meer naar het woord, jullie sluiten je oren ervoor, je komt niet meer naar de tempel, en we zien het ook na corona langzamerhand, dat het achteruit gaat. Dat de gemeenschap vervalt. En dat men altijd achter de televisie zit. En ik heb er een eens gevraagd. Ik zeg maar, hij zei, nou dan hoor ik het woord, ja. Ik zeg maar, hoe gaat het met bijbellezen? Toen zegt hij, ik moet heel eerlijk zijn, dat wordt minder. Ik zeg, hoe is het met het gebed? Hij zegt, moet ik eerlijk zijn? Ik zeg, ja, je moet eerlijk zijn. Ik mag niet liegen. Hij zegt, dat wordt ook minder. Ik zeg, hoe komt dat? Ik zeg, ik mis jou, want we hebben elkaar nodig om elkaar op te bouwen. Hij is het hoofd, wij zijn de leden. Waar is soms mijn arm? Ja, ik heb geen zin, ik zit achter de televisie. Maar B zegt dat ook. Wat staat er hier nou voor u straks? God zegt, ik wil dat uitleven. Ik wil dat beleven. Er komt, mijn lichaam komt bij elkaar. En langzamerhand zijpelt dat weg. Maar het is oh zo belangrijk elkaar op te bouwen. U moet dus echt dat gebed van de apostel Paulus in Efeze 3 lezen. Tot zijn zelfs opbouw In de liefde. We hebben elkaar nodig. Zeker in deze tijd waar zoveel angst is. Waar zoveel verdriet en pijn is. Waarin mensen alleen zijn. Angst is. En Paulus gaat dat opbouwen. En hij zegt, hou even rekening mee. Ik ga je nu iets vertellen over wat ik u al heb aangegeven. Heel concreet metaforen. De besnijdenis. U weet, de Joodse jongens, maar ook de doop, was een Joods ritueel. En je moest gewassen worden. En een jongetje moest uiteindelijk besneden worden. Een stukje vlees werd ervan afgehaald. En dan zie je dat langzamerhand er steeds meer en meer mensen zijn die dat belangrijk vonden. De Judaïsten zeiden, je moet besneden worden, anders ga je naar de hel. U kunt het gewoon lezen. In Handelingen 15, vers 1 en 2. Judaïsten wilden als het ware die metafoor, een voorbeeld, zo belangrijk maken, dat je als je dat niet deed, je naar de hel ging. U kunt het lezen. Ze stelden het voor in die nieuwe gemeente in Handelingen. Ze kwamen bij elkaar. En ze zeiden, als je niet besnijdt, dan is het niet goed met je. En langzamerhand ziet Paulus dat ook. Als ik aan iemand vraag van, nou, ik heb het u wel eens gevraagd. Ik zeg, ben je christen? Ja, zit, ik ben gedoopt. En toen zei ik heel eerlijk, misschien was het scherp. Dat vroeg ik niet. Ik vroeg niet of je nat geworden was. Ik vraag of je christen bent. En dat was best moeilijk. Want hij vond de daad belangrijker blijkbaar dan wat het vertegenwoordigt. Namelijk de dood. Je begrafenis. Net als de besnijdenis. U moet eens lezen en daarom telt het ook gewoon. Het leefde toen, maar het leeft ook nu. Kijkt u maar naar Filippenzen. Het is een hoofdstuk ervoor, maar het is wel goed om het te lezen, te begrijpen en te beseffen. Filippenzen, hoofdstuk 3. Verder, mijn broeders, verblijd ik u, en dat is hoofdstuk, vers 1 dan van hoofdstuk 3. Verblijd u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam, maar dat geeft u zekerheid. Verblijd je. Even later zegt hij nogmaals, verblijd u in de Heer ten alle. Ja, en dan plotseling zegt hij, let op de honden. Dat is een overgang. Let op de honden. De Joden vonden de heidenen honden. En nu draait Paulus om. Waarom? Hij zegt hier, let op de handen, let op de slechte arbeiders, let op de, niet meer de besnijdenis, maar bij de versnijding. En dat hij het echt daar wel over heeft, is duidelijk, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus roemen en niet op vlees vertrouwen. Dus het wegnemen als het ware is het vlees. En sommigen vonden dat ritueel zo belangrijk. Mensen vinden rituelen belangrijk. We hebben in een tijd geleefd, toen ik op de Bijbelschool zat, als je dan rookte, nou, dat kon helemaal niet. Dat kon helemaal niet. Dat kon je niet maken. Nou, en toen kregen we dus op een gegeven moment een tijd. De Amerikanen die smeurden zich helemaal om met allerlei dingen. Rode lippen en weet ik het allemaal. En dan zeiden de Russen, dat kan niet. En wij zaten op de Bijbelschool. En toen kwam er een Russisch evangelist. En we lachten om een iets. En toen zei die, lachen mag niet. Mensen leggen regels op. Door de omstandigheden. Waarin ze soms inderdaad niet blij zijn. Maar proberen dat te projecteren op de ander. Dan krijg je rituelen. En dan gaat het ten koste van waar het werkelijk om gaat. En daarom is het ook goed om te weten, ik ben gereinigd in het verleden. Maar ik kom in die twee dingen altijd uit bij het kruis. Daar is het Lam van God, dat u en mijn zonde droeg aan het kruis van Golgotha. Daarom dat lied vorige keer, Jesus paid it all. Hij kocht het voor u en mij. We gaan het straks voor het avondmaal zingen. Hij volmaakt. Hij heeft ons volgemaakt in hem. Zo bijzonder. En daarom niet te werken, opdat niemand roemen. En Paulus zegt, ook die doop zonder handen. Een besnijdenis zonder handen. Het is wat God doet in u en mij. En dan zegt hij eigenlijk ook, je bent gereinigd. Alles is weggedaan. Mozes begreep het wel. Ik lees u echt voor uit Mozes over die besnijdenis. Ik lees het u voor omdat Mozes het begreep. Maar het grootste Joodse gedeelte nog niet begrijpt er niks van. En God zegt één ding. Het gaat mij niet om de besnijdenis, het gaat mij om je hart dat besneden moet worden. En daarom zei Mozes ook, vlak voordat hij stierf, vlak voordat het volk het beloofde land Kanaän binnenging. Wat zei hij toen in Deuteronomium 10, ik zet er vers er maar bij. Maar alleen voor uw vaderen heeft de Heere liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft hun een nageslacht na hen, u uit de volkeren verkozen. Zoals het heden ten dagen nog is. Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halstarrig. En Paulus zegt, Mozes wist het. Mozes heeft het gezegd. Het is de dood in het vlees. Verlossing is dus uit genade, door genade. We waren gered. En dan, ja, je bent dood. Ik was vroeger... Ik moet altijd voorzichtig zijn, want zo kan je dat dan meestal niet zeggen. Maar in wezen ben je een lopende dode. De hele wereld zit vol met lopende doden. Dat realiseren we ons niet, maar voor God is de wereld die niet, als die Christus niet aanvaard heeft in zijn leven, is hij een lopende dode. De straf is op de zonde is de dood. We willen dat allemaal wat mooi maken. We willen het aankleden. Net als Toetanchamon 1922. Al heel lang geleden werd Toetanchamon dat graf werd gevonden. Die zat in een kist. Dat was een prachtige mooie sarcofaag. Heel veel goud erop. Toen maakten ze hem open, want ze dachten, wat is dit? Kwam er weer een kistje uit. Prachtig mooi. Nog meer dan de eerste. En dan kwam er weer een kistje uit. Ik geloof dat er 3 of 4 kistjes waren. En toen kwamen ze terecht bij... Een dode. Een schiel mannetje. 12, 13 jaar oud. Maar wel dood. In zonde, in misdaden. En Paulus zegt, hou er rekening mee. Geen enkele mens kan het verfraaien, mooier maken. En zeggen, ach, je bent zo lief. Let op. We moeten uitkijken dat dit soort dingen niet kunnen gebeuren. We zijn dood. Stuur een ongelovige naar school. Ik heb het al eens meer gelegd. Dan krijg je een opgeleide zondaar. Stuur je een ongelovige in therapie. Dan krijg je een evenwichtige zondaar. Stuur je een ongelovige naar de kerk, dan krijg je een religieuze zondaar. Wat moet ik die ongelovigen doen? Ik moet hem brengen bij het kruis. Hij zal moeten erkennen dat hij een zondaar is en dat de straf op de zonde de dood is. En daarom, zegt Paulus, wil ik je even richten op het vers, we gaan weer naar Colossense 2, wil ik je richten op dat vierde. Er was een handschrift dat tegen jullie was. Je was dood. Je bent dood. Omdat je in overtreding bent door de wet, die is tegen jou. En dan kun je zeggen, ja, als je de 10 geboden houdt, dan komt het goed. Nee, daar hebben we hem weer. Dat kan je niet. Het handschrift is tegen je. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Wie als die de 10 geboden houdt, wie kan dan zalig worden? Gij zijt wederom geboren door de werken of door geloof? In wie? De Heer Jezus Christus. En als iemand zegt, ja maar er moet nog wat bij en je moet nog wat dingen doen, dat haalt hij in de kern eraf. Dat is de basis waar het in wezen in het avondmaal om gaat. Hij is voor mij gekruisigd. Hij heeft me gemaakt, hij is voor mij gekruisigd. Maar God zegt, ja hou even, het gaat een stapje verder. Je bent gestorven, erken je dat je een zondaar bent. Neem je dat aan? Alle die dat aannemen, heeft God de macht gegeven om een kind van God te worden. Ik zeg het nu heel expliciet. Want je moet hem aanvaarden als degene die mijn, uw zonde aan het kruis genageld heeft. Zonder bloedstorting geen vergeving. Geen verzoening, geen reiniging. Dat is de basis. Langzamerhand mag je zonde niet meer noemen, maar het is het erkennen van dat we zondaar zijn. En dan zegt Paulus, het handschrift. Ik weet niet of u het weet, maar vroeger hadden de Joden een jat, betekent gewoon hand, een wijsvingertje, want... Ja, het was met inkt geschreven, dus je kunt op een gegeven moment dat uitvegen wat er op die papier is en alles was geschreven. En de Heer zegt, die wet, dat veeg ik weg. Dat veeg ik als een wissik uit. Door het bloed van de Heer Jezus. U kent misschien het bekende verhaal van Luther wel, die op een gegeven moment 2 A4'tjes vol had geschreven van zijn zonde. Althans, dat droomde hij. En Satan kwam, toen zit hij, nou, Luther, dat is niet zo best, jongen. Je kan het wel vergeten. Hij droomde het. En de duivel die lachte. Weer een zondaar zo zwaar en verloren. En Satan wilde weggaan en toen zei Luther in zijn droom, hou even. Even wachten. En dan zegt hij, ik heb het even opgeschreven. Dan zegt hij, oh even, zonder bloed zal ik geen vergeving. Zet maar boven, aan die brief, het handschrift wat tegen was, is weggewist door het bloed van de Heer Jezus Christus. En Satan moest vertrekken. Ik ben een zondaar, maar een verloste. U ook? Dan mag je echt amen en dankbaar voor zijn. Hij veegde het weg. Het bloed van Jezus Christus reinigt mij van alle zonden. En daarom zeg ik ook, het is zo bijzonder. Als je weet dat in Psalm 32 vers 1 dat ook zo staat. Welzalig de mens wiens zonden vergeven zijn. En wiens overtredingen bedekt zijn. Nou kan ik me herinneren, mijn leermeester, broeder Klein Haneveld, sprak eens in het concertgebouw in Haarlem. En hij was aan het leggen Romeinen, hoofdstuk 6. En op een gegeven moment was hij in, degene die oom Jacob gekend hebben, Klein Aneveld, die weten dat hij nogal eens veel liep. Maar ook soms met ogen dicht. En hij liep steeds meer naar voren. En hij viel in de orkestbak. Op een openstaande vleugel, midden in die vleugel. En hij kwam naar boven toe, werd er boven uitgetrokken en zijn hele keurige pak was verscheurd. Hij zegt, en hij ging met de boodschap verder. Hij zegt, kijk, dat is het Oude Testament. Ik bedek nu. Ik bedek wat beschadigd is. Ik bedek wat fout is. Maar het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. Nou, dat vergat niemand meer. Het Oude Testament bedekt. Daar moet je elke keer weer op terugkomen. Elke keer moesten ze offers brengen voor hun zonde. En nu aan het kruis. Volkomen verzoening. Zo bijzonder. Uw zonden zijn als scharlaken en ze zullen worden als nieuwe witte wol. En dan gaat het steeds groter worden. Als de Romeinen, het gaat hier ook over een handschrift wat tegen ons was, als de Romeinen iemand kruisigden, werd er boven zijn hoofd zijn misdaad beschreven. Dat wilden ze bij de Heer Jezus ook doen. Maar de Romeinen zeiden nee, wat er staat, staat er, koning der Joden. En nu staat eigenlijk hier ook, dat Christus veegde het weg. Hij werd gekruisigd. En Christus plaatste boven zijn hoofd. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Het is volbracht. Wat hangt er boven je hoofd? Zijn genagelde, doorboorde handen. Voor u. En voor mij. En Paulus zegt, dit is toch geen voorbeeld. Dit is realiteit. En dan zegt hij, wil ik eindigen. En dat is dan vers 15. Alles is weggenomen. En als iemand nog zegt, ja, daar heb ik zelf aan meegewerkt. Zoals een humanist die aan zijn waarde, dan moet het allemaal zelf doen. Nou, verhoog jezelf maar. Hoe u ook heet, dat heb ik zelf gedaan. Niks heeft u gedaan. Uw redding, daar heeft u niets voor hoeven te doen. De goddelijke natuur die u ontvangen heeft in Christus, heeft u niets voor hoeven te doen. Kijk maar naar 2 Petrus 1. U bent wedergeboren door het werk van de Heer Jezus Christus. En ik wil u langzamerhand terug dat hij wordt verheerlijkt, groot gemaakt wordt. En niet allemaal bijverschijnselen, metaforen die Paulus hier gebruikt. En zegt, dat is je redding. Niet die rituelen. En dan gaat het straks nog verder. Ik heb u wel eens verteld, ik ben in de Rooms-Katholieke Kerk. Mijn ouders mochten niet met elkaar trouwen. Mijn moeder was hervormd en mijn vader was Rooms-Katholiek. En mijn vader moest 3 maanden het klooster in om mijn moeder te vergeten. Nou, dat is blijkbaar niet gebeurd. En hier staat er 1 van. Hieruit voortgekomen. Maar als ik hoor hoe belangrijk het is. Dat je Maria nodig hebt. Om aan het woord te komen bij de Heer Jezus. Dan zijn dat de leringen waar mensen mee de hel in gaan. Het klinkt grof en concreet. Dat zijn rituelen die bedacht zijn. En of je nou met een heel ding is, met allerlei dingen. En het stinkt, tenminste ik vond het stonken. U begrijpt wel wat ik bedoel. Al die kaarsjes branden. Het zijn allemaal rituelen. Maar ze brengen je geen stap verder tot de Heer Jezus. En dat wil ik eigenlijk vanmorgen gezegd hebben, omdat ik zo langzamerhand dat weggeschoven wordt uit liederen, uit gebeden, uit preken. Gisteren was ik bij het vierde begrafenis afgelopen week. En er was een dominee die was aan het woord om iets te vertellen van zijn vriend. En die had het, jouw preek was over Johannes 15. Wat heb je veel vrucht gedragen in je leven? En toen kwamen die vruchten. Het waren alleen maar menselijke kenmerken. Niet de vrucht van de geest, maar de vruchten van het vlees. Hij is opgestaan, ja. Hij leeft voort in mijn gedachten. Wat heb ik daaraan? Misschien heel scherp. Maar Paulus zegt, als jij dat doet, dan ben je eigenlijk een hond. Dat durven wij nu niet meer te zeggen. Maar een hond was een aaseter, geen thuisdier toen. Hij was een vleeseter. Hij zegt, jullie worden alleen maar in het vlees zijn je bezig. Maar niet in de geest. Je hart moet veranderd worden. Dat komt binnen misschien vanmorgen. Maar we weten het wel. En dan uiteindelijk komt daar het laatste metafoor. En dat werd als je bijvoorbeeld een oude film ziet, dan krijg je de triumphus. Een generaal die een leger had overwonnen, kreeg in zijn tocht achter zich een triomftocht. Zijn vijanden, de koning, en hij hield de kroon van die koning vast. En meestal was die koning, die was wel erg beschadigd. Dat was de triumphus. En Paulus zegt, dit wil ik je even vertellen. Alle overheden en machten, je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Dat klinkt mooi dat dat zo gebeurd is, want dat staat er, dat wordt 5 keer verteld. In de Efezebrief, 5 keer. En dan? Als het 5 keer de overheden en de machten. Toen zei iemand eens een keer, ja Henri, dat klinkt mooi op papier, maar je moest eens weten hoe lastig ik word gevallen door die duivel. Je kan wel zeggen, hij loopt in de triomftocht. Maar ik wil u nu even het volgende zeggen. Dat wist de generaal ook. Alleen, zijn openbare optocht is nog niet geweest. Mag ik het even zo omschrijven? Wanneer is dat dan? Nou, dan wil ik u echt meenemen naar Openbaring 20. Zullen we het even lezen, Openbaring 20? Ik begrijp het hoor. Want die duivel is slim. Die thans werkzaam is in kinderen der ongehoorzaamheid en die kunnen je heel veel verdriet doen. Heel veel broeders en zusters zitten in de gevangenis en worden ongelooflijk veel verdriet gedaan. Pijn. Vers 1 en 2. En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en de grote ketting in zijn hand. Hij greep de draag, de oude slang en de duivel en de Satan en bond hem voor 1000 jaar. Wierp hem in de afgrond, sloot hem daarin op een verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou misleiden totdat de 1000 jaren tot een einde gekomen zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Het staat vast. De openbare bijeenkomst is nog niet geweest. Maar alsjeblieft, mijn broeder en zuster, wilt u Romeinen 8 opzoeken? En sommige mensen hebben daar moeite mee, ik niet. Romeinen 8, vers 37 tot en met 39. En onderstreep het alsjeblieft. We geloven het, we zien het nog niet. Maar we geloven het wel. Althans, dat hoop ik. Romeinen 8, vers 37 tot en met 39. En dan staat er daarvoor, want om uwentwil van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Want ik ben ervan overtuigd. Dan staat daarvoor, vers 37. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaar door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Is Hij in u en mij de baas? Of is Satan soms nog de baas? Heeft het vlees in ons nog zo'n kracht? Dan zullen we toch één ding moeten beseffen. Je bent in Hem volgemaakt. Word dan in Hem volwassen. Wees klein, opdat Hij in u mijn leven groot mag zijn. Rituelen mooi, maar je komt niet in de hemel door de doop. Je komt niet in de hemel door de besnijdenis. Je komt alleen maar in de hemel. Als je zegt, Heere God, hier is een groot zondaar. En ik stel mijn vertrouwen op uw offer aan het kruis. Mijn misdaden werden boven zijn hoofd gespijkerd. Ach, Heere God, we gaan naar het avondmaal. U heeft alles voor ons volbracht. Geen stukje menselijkheid vanuit ons kan ons redden. Maar we danken u dat u ons gekocht en betaald hebt met uw bloed. Dat we bevrijd zijn. En dat we een nieuwe schepping mogen zijn. Wandel dan waardiglijk de roeping waarmee je geroepen bent. Christus te verheerlijken, groot te maken. Dat heeft u tot ons gezegd door uw apostel Paulus. Houd ons klein, opdat u groot mag zijn. Ach Heer, als hier mensen zijn die die stap nog steeds niet gedaan hebben, dan wil ik u ook bidden dat zij in hun hart die stap zullen doen. U ziet alle dingen, u kent ons hart. U weet heel goed wat er in ons hart is. En ik wil u daarom ook des te meer bidden dat u de eer krijgt voor wat u gedaan heeft en volbracht heeft in ons leven. En misschien is er hier een hart dat nog leeg is, dat nog vol is van zichzelf en ontdekt, ik ben angstig, ik ben leeg. Ik kan zo niet verder gaan. Ach Heere, alle die hem aangenomen hebben, die heeft u de macht gegeven om een kind van God te worden. Wilt u uw werk doen? En ons als gelovigen, zij die uit geloof leven, laat ons geworteld en opgebouwd worden in u. Groeien, opdat we vrucht mogen dragen. U verheerlijken, groot maken, totdat u komt. Maranatha, kom spoedig. Heer, amen.